wij gaan deze ochtend gaan wij een gedeelte lezen. En dan gaan we zien dat de Heere God omziet naar mensen en dat hij omziet ook naar zijn eeuwige plan ook in deze wereld. Wij gaan naar 2 Koningen. 2 Koningen hoofdstuk 11. Het is een beetje een lang gedeelte, maar het is belangrijk dat we dat dus in zijn geheel dus lezen. 2 Koningen 11. En daar staat geschreven vanaf vers 1 tot met 21, dus het zijn 21 versen. 2 Koningen 11. Toen Natalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, stond zij op en bracht zij heel het koninklijk nageslacht om. Maar Joseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En ze verborg hem voor Atalia, zodat hij niet gedood werd. Hij bleef 6 jaar met haar verborgen in het huis van de Heere, terwijl Atalia over het land regeerde. In het 7e jaar stuurde Jojada boden en liet de bevelhebbers over 100 van de garde en van de lijfwacht halen. Hij bracht hen bij zich in het huis van de Heere en sloot een verbond met hen. Hij nam hun in het huis van de Heere een eed af en toonde hun de zoon van de koning. Hij gebood hun, dit is wat u moet doen. Een derde deel van u, die op de Sabbat dienst gaan doen, moet de wacht betrekken bij het huis van de koning. Een derde deel moet bij de poort surgen staan en een derde deel bij de poort achter de lijfwacht. Zo moet u om beurten de wacht betrekken bij dit huis. En 2 afdelingen van u, allen die op de Sabbat afgelost worden, moeten de wacht bij het huis van de Heere betrekken bij de koning. U moet de koningen rondom omringen, ieder met zijn wapens in zijn hand. Wie de gelederen binnendringt, moet gedood worden. U moet bij de koning blijven, waar hij ook gaat of staat. De bevelhebbers van 100 deden overeenkomstig alles wat de priester Jojada geboden had. En ieder nam zijn mannen die op de Sabbat dienst gingen doen mee. Met hen die op de Sabbat afgelost werden. En ze kwamen bij de priester Jojada. De priester gaf de bevelhebbers over 100 de speren en de schilden die van koning David geweest waren. Die in het huis van de Heere waren. En de leden van de lijfwacht stonden rondom de koning, ieder met zijn wapens in zijn hand, van de rechterzijde van het huis tot de linkerzijde van het huis, in de richting van het altaar, in de richting van het huis. Daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op en gaf hem de getuigenis. Ze maakten hem koning en zalfden hem. Ze klapten in de handen en riepen, leve de koning! Toen Natalia het geluid van de lijfwacht en het volk hoorde, kwam ze naar het volk in het huis van de Heere. En zij zag en zie, de koning stond volgens de bepaling bij de pilaar en bij de koning, de bevelhebbers en de trompetten. En de hele bevolking van het land was blij en blies op de trompetten. Toen scheurde Natalia haar kleren en riep, verraad, verraad. Maar de priester Jojada gebood de bevelhebbers over 100 die over het leger aangesteld waren en zei tegen hen, breng haar buiten de gelederen en dood wie haar volgt met het zwaard. Wat de priester had gezegd, laat haar niet in het huis van de Heere gedood worden. Daarop sloegen ze de handen aan haar. Ze was via de ingang van de paden bij het huis van de koning gekomen en ze werd daar gedood. En Jojada sloot een verbond tussen de Heere, de koning en het volk, om een volk voor de Heere te zijn en ook tussen de koning en het volk. Daarna ging de hele bevolking van het land naar het huis van de Baal en brak dat af. Zijn altaren en zijn beelden braken zij volledig in stukken. Matan, de priester van de Baal, doodden zij voor de altaren. De priester stelde de ambten weer in voor het volk voor het huis van de Heere. Hij nam de bevelhebbers over 100, de garde, de lijfwacht en de hele bevolking van het land met zich mee. Ze haalden de koning uit het huis van de Heere en kwamen via de weg van de poort van de lijfwacht in het huis van de koning en hij nam plaats op de koningstroon. De hele bevolking van het land was blij En de stad bleef rustig, nadat zij Athalia bij het huis van de koning met het zwaard gedood hadden. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. Tot zover deze 21 versen uit Koningen. Wij zullen een zegen vragen. Heren, wat is het goed dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we liederen mogen zingen. Hartelijk dank dat wij mogen weten dat we op u kunnen vertrouwen. En deze ochtend, heren, we danken u. Als we die prachtige liederen met elkaar gezongen hebben, als we dat overdenken en als we dan getuigenis horen dat u doorgaat en dat uw werk niet zal stoppen. Daarom wil ik u bidden, heren, dat u ons wilt leren, ons er nabij zijn en onverkort als wij hier in deze stad wonen of buiten deze stad wonen, dat we de naam van Jezus Christus hoog zullen houden. Hem zullen vereren, hem zullen dienen en die naam iedere keer weer de lof zullen toezingen en het zullen uitspreken dat u onze heiland en onze redder bent. De eeuwige die ons het eeuwige leven heeft geschonken. En ik wil u vragen dat ook dit woord deze ochtend mag medewerken om ons geloof te versterken. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen. Een hele lange tekst heb ik gelezen, hè? Deze ochtend.
Absoluut.
21 versen over het leven van koning Joas. Maar ik ga u datgene wat ik nou net gelezen heb, die geschiedenis over Joas, dat ga ik niet alleen maar doorgeven, om aan te geven dat daar zo'n jonge koning, dat hij daar op een gegeven moment weer naar voren komt. Hij was de jongste in Israël die de koning werd gekroond. Maar er zit veel meer achter deze geschiedenis. En zo geldt het ook voor al die andere koningen die opgetekend staan in het Oude Testament. Ze zijn in feite een heenwijzing naar die grote koning die komen gaat, Jezus Christus. De goede koningen, daar kunnen we heel veel van leren. Wat ze gezegd hebben, wat ze gedaan hebben, hoe ze gediend zijn door andere mensen. Ze wijzen heen naar de komst van Jezus Christus. En de geschiedenis van Joas, opgetekend dus in 2 Koningen hoofdstuk 11, is hierop geen uitzondering. Wat is er over deze Joas te vertellen? Wat in onze tekst, die 21 versen daarvoor toekomt, is het leven van deze koning dat werd beschermd. En bescherming had deze jonge man nodig in zijn leven. Vanaf het moment dat hij geboren is, was hij in levensgevaar. Er staat in vers 1 van onze tekst, kijk u maar. Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, stond zij op en bracht zij heel het koninklijk nageslacht om. Gewelddadig, bloeddorstig is deze beruchte vrouw. Toen ze hoorde dat haar koninklijke zoon Ahazia dood was, nam ze onverkort en radicaal het besluit om als eerste en als enige koningin te regeren over Juda. En gewetenloos laat deze goddeloze vrouw haar eigen kleinzonen systematisch executeren. Om ervoor te zorgen dat er geen rivalen meer zullen zijn. Maar weet je wat dan het meest schokkende is? Wat daar plaatsvindt? Is niet dat Athalia de troon van Juda zich toe-eigende. Ook niet eens die 6-jarige terreur die daarna nog eens een keertje volgde. En ook nog eens de wreedheid dat zij haar eigen vlees en bloed, haar kleinkinderen, doodde. Het schokkende is dat het bloedbad van Athalia bijna de lijn in het huis van David verwoestte. We moeten niet vergeten dat de Heer God beloofd had dat een nakomeling van David op de troon zou zitten. In 2 Samuel 7 staat geschreven: uw huis en uw koningschap zal voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal zeker vaststaan en eeuwig zijn. Zoals God ook betuigt in een van de koninklijke psalmen. Nooit zal ik liegen tegen David. Zijn nageslacht zal eeuwig zijn. Zijn troon zal voor mij zijn. Vaststaan als de zon. En in 2 Koning 8, dezelfde soort belofte opgetekend. Daar staat dan geschreven over koning Joram. En dan zegt de Bijbel over koning Joram. Joram deed wat slecht was in de ogen van de Heere God. Maar dan schrijft de Bijbel schrijven er iets heel belangrijks daarna op. De Heere wilde Juda echter niet te gronden richten. Omwille van zijn dienaar David. Aan wie hij beloofd had dat hij het licht van het koningshuis voor altijd zal laten branden. En hiermee geeft hij aan dat Gods koninklijke belofte niet gebroken zal worden. Maar het eerste vers van ons tekstgedeelte in 2 Koningen 11, dat klinkt heel anders. Het lijkt wel alsof de belofte aan David mislukt zijn. Dat God zijn woord gebroken heeft. Want als Athalia erin zou slagen om dat koninklijk geslacht helemaal uit te roeien, dan zou dat koninkrijk van David niet eeuwig zijn. Er zou geen zoon van David meer zijn. Geen Messias. Er zou geen koninkrijk zijn van Jezus. Maar prijs God. Athalia heeft niet het gehele koninklijke geslacht gedood. De rechtmatige koning op dat moment werd door het ingrijpen van de Heere God gespaard. Vers 2 zegt: maar Joseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, bracht hem en zijn voedsten naar de linnenkamer. En ze verborg hem voor Athalia, zodat hij niet gedood werd. Joseba was een prinses. Ze is een van de grote heldinnen van de Bijbel. En met hulp van een verzorgster verborg ze haar neef Joas in de linnenkamer. En later nog eens een keer 6 jaar in de tempel. Terwijl die goddeloze Athalia over het land regeerde. Het heil van de wereld. Het leek aan een heel dun draadje te hangen. En toch maakte dat draadje deel uit van het onbreekbare koord van Gods belofte. Door God geleid riskeerden 2 dappere vrouwen hun leven. De een die was een prinses en de andere was een nederige bediende. Om het huis van David te redden. Gemeente, laat hun voorbeeld ons inspireren om persoonlijke risico's te durven nemen voor de koning der koningen. 6 jaar lang werd dat jongetje in het geheim grootgebracht. Zijn koninklijke identiteit werd niet bekendgemaakt. Toch wist 1 man wie Joas was. Dat was Jojada, de priester. Hoe kwam het nou dat die priester Jojada weet had van het jarenlang verbergen van dat jongetje daar? 2 Kronieken geeft daar een antwoord op. Deze trouwe dienaar van God, die was getrouwd met die prinses Joseba. En als vrome pleegouders hebben ze zich ontfermd over dat kleine kereltje. Ze hebben het beide aangedurfd om ondanks alle gevaren om op te komen voor het koninkrijk van de Heere God. En na 6 jaar, dan is de tijd aangebroken om die geheime identiteit van het knulletje, om dat openbaar te maken. Jojada, die roept de bevelhebbers van de paleiswacht en de koninklijke lijfwacht, die roept die bij zich in de tempel. En hij gaat ervoor zorgen dat deze soldaten loyaal zullen zijn aan het huis van David. En Jojada laat ze zweren. En hij toont ze dat de zoon van de koning. En dan gaat hij een weldoordacht plan gaat hij uitvoeren. Zorgvuldig heeft hij het moment gekozen. Er mag geen argwaan gewekt worden. 1/3 van de soldaten die op Sabbat de dienst doen, die zullen het paleis bewaken. De anderen zullen de wacht houden bij de tempel. Maar omdat het Sabbatdag is en er dus een wisseling van de wacht is, zullen zowel de vertrekkende als de komende soldaten gebruikt worden bij deze gelegenheid. Dus Jojada gaf hier een duidelijke en een perfecte dekking. Hij zou Joas op het juiste moment koning laten worden. En alles verliep volgens plan. Bij de wisseling van de koninklijke lijfwacht melden twee soldaten of twee afdelingen van soldaten zich bij Jojada. En in plaats van dat ze naar huis gingen, zoals hun gewoonte zou zijn geweest, hielpen deze soldaten buitendienst de tempel te bewaken. Jojada en zijn soldaten, ze zijn op een gegeven moment zijn ze bezig geweest, hebben de wapens verzameld. En die wapens die ze dus hadden, die kwamen nog eens een keertje uit de tijd van koning David, maar die werden niet gebruikt om een of andere staatsgreep te plegen. Ze waren nodig om deze jonge koning, die recht had op de troon van Juda, om die allemaal dus veilig te stellen. En zodra dat gebeurd was, zie je dat Jojada naar voren toe stapt, gaat dan naar die koning toe en gaat hem dan tot koning zalven, officieel. Diadeem wordt opgezet, het getuigenis wordt gegeven en ze zalven hem. En zo wordt dat dus een groot publiek spektakel. Wat ook interessant is, in wat zich hier heeft afgespeeld, is dat er een document gegeven wordt aan Joas. In onze tekst in vers 12, daar staat er op een gegeven moment, de getuigenis wordt aan hem gegeven. En waarschijnlijk is dat een kopie geweest van het boek Deuteronomium. Aan elke persoon in Israël die tot koning werd gezalfd, werd dit deel van het boek Oude Testament gegeven aan die koning. En van elke koning werd verwacht dat hij deze instructies die in dat boek opgetekend waren, dat hij dat met de hand over zou schrijven. Dat was een van de eerste koninklijke daden die hij moest doen. Dat was aangegeven ook in het boek Deuteronomium. Er staat in Deuteronomium 17... als de koning gekroond is en als de koning op de troon zit, moet hij uit het boek dat de Leviten bewaren een kopie van al deze wetten nemen. Hij moet die kopie altijd bij zich hebben en elke dag moet hij erin lezen. Dan zal hij leren de Heere God, te respecteren door al zijn geboden te gehoorzamen en alle daarin gegeven voorschriften uit te voeren. Jojada had hier diepe Bijbelse motieven om die boekrol aan die jonge koning te geven. Oprecht wilde hij dat het koningschap van Juda verbonden zou blijven met het woord van de Heere God. Toen de koning gezalfd was, werd hij naar binnen gebracht. Hij werd begroet. Trompetgeschal was er, gejuich was er. Er werd gedanst. Er werd in de handen geklapt. En de mensen die maakten zoveel lawaai, dat het zelfs te horen was beneden in het paleis waar die goddeloze Atalia aanwezig was. Ze hoorden dat. En onmiddellijk ging ze naar de tempel om te kijken wat er aan de hand was. En daar kreeg ze de schrik van haar leven. Een jonge koning stond daar bij die pilaar. En de aanblik van die pas gekroonde koning, omringd door soldaten, gesteund door het grote publiek. Die vrouw die kon dat niet verdragen. En ze riep het uit, verraad, verraad. Maar er was helemaal geen sprake van verraad. Het zalven van Joas als de rechtmatige koning was trouw betonen aan God en het koninkrijk van Juda. De echte verrader, dat was Atalia. Zij had zich bloeddorstig opgesteld tegen het huis van David en daarmee ook haar eigen doodvonnis getekend. En zodra Jojada de priester haar zag, gaf hij opdracht aan de officieren. Breng ze naar buiten toe. En wie haar volgt, die moet gedood worden. En de soldaten die grepen de koning in en ze sleten haar uit het tempelcomplex. Zelfs in deze wraakactie liet Jojada zien dat hij een oprechte man was. Als heilige priester zorgde hij ervoor dat God niet onteerd werd in zijn heilige tempel. Er mocht geen bloed vergoten worden. En daarom gaf hij de opdracht, laat haar niet in het huis van de Heere gedood worden. En dan staat er in vers 16 bij. Atalia werd weggeleid en door de paardenpoort naar het huis of naar het paleis gevoerd, waar ze ter dood werd gebracht. Die vermelding, de paardenpoort, dat doet ons denken aan de lelijke dood van haar goddeloze moeder, koningin Izebel. Die vrouw die getrouwd was met de goddeloze Agab. U kent de geschiedenis wel even, Nabot, onrechtvaardig op een gegeven moment, dat die wijngaard als het ware gestolen werd door Izebel. Izebel, vanwege het goddeloze wat ze daar gedaan heeft naar Nabot, wordt ze later, wordt ze in haar leven, wordt zij vertrapt door de paarden. Haar bloed spatte tegen de paleismuur in Israël. En ook Atalia, haar dochter, kwam op een smadelijke manier aan haar einde, precies datgene wat ze verdiende. En de hoofdstad van Juda komt nu tot rust. Juda herademt. Atalia is weg. Joas is daar nu. Hoe oud is hij dan? 7 jaar. Nog te klein natuurlijk om te regeren. Dus Jojada, die neemt het over. Die gaat de leiding nemen. En hij is tot grote zegen voor dat land in die moeilijke tijd. En onbaatzuchtig en vurig is de liefde van hem tot de Heere God en tot het huis van David. En met krachtige hand zet hij door. Daarom is ook zijn eerste werk na de val van Atalia om dat verbond te vernieuwen. Jojada, die sloot een verbond tussen de Heere en tussen de koning en het volk. En alle partijen die worden bij betrokken. En ze beloofden trouw naar elkaar. Zo worden ze met elkaar verbonden. In het verleden hadden de Joden al een verbond gesloten met de Heere God. U kent dat wel in de dagen van Mozes. Dat was op de berg Ebal. En later was dat bij Sichem. Ten tijde van Joshua. Maar nu zijn we hier in de dagen van Jojada. En wordt het verbond vernieuwd in Jeruzalem. Onder dat verkeerde leiderschap van Atalia hadden de Israëlieten zich afgekeerd van de Heere God en zij waren de Baal gaan aanbidden. En hun volk, als dat zich toewijdt aan de Heere God, dat kan geen ogenblik langer dan die Baaldienst dienen. En wat gebeurt er dan? Omdat ze geen twee heren kunnen dienen. Ze trekken erop en ze gaan naar de tempel van Baal, breken de altaar af, maken de afgodstempel met de grond gelijk en ze doden dan ook die Baalpriester Matan. Want die had het volk van Israël getergd met zijn afgoderij. Ditzelfde geldt ook voor ons, broeders en zusters. Wij moeten ons niet inlaten met de verkeerde dingen in het leven. Weersta als gelovige om ongehoorzaam de dingen te doen die niet goed zijn. Om het verbond met onze grote koning na te komen, moeten we krachtig handelen en afkappen wat verkeerd is. Zoals Paulus dat ook resoluut heeft opgetekend in Colossenzen 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, de hebzucht. Al die dingen moeten verdwijnen in ons leven als we die heilige God, die heilige koning willen dienen en blijven dienen. Na het verwijderen van al die afgoden, dan wordt Joas Die wordt uit de tempel gehaald, overgebracht naar het paleis. En iedereen die is daar dan aanwezig. Blijdschap en vreugde is daar. Vanwege de komst van die nieuwe koning. Broeders en zusters, vanmorgen hebben we heel kort stilgestaan. Tot aan de kroning van Joas tot koning hebben wij zijn levensweg gevolgd. Die jonge koning werd in zijn kinderjaren beschermd. Zijn koningschap werd bekendgemaakt. Hij werd gezalfd. Er werd wraak genomen op zijn vijanden. Een verbond werd er gesloten met zijn volk. En hij nam plaats op de troon van Juda. Die geschiedenis van Joas is ook de geschiedenis van Jezus Christus. Wiens koningschap profetisch opgetekend is in het Oude Testament. De ultieme koning die altijd in de gedachten van de Heere God is geweest. Voor zijn volk, dat is zijn eeuwige zoon, de Heer Jezus Christus. En er zijn duidelijke parallellen tussen Joas en Jezus. Jezus Christus, hij is de koning die beschermd werd. Net als Joas, nadat Jezus geboren was, moest hij beschermd worden. Het was koning Herodes, die probeerde hem te doden. Maar het leven van de koning werd gespaard. Zijn vader en moeder, die namen hem mee. En die gingen naar Egypte. En ze hielden hem verborgen, totdat hij veilig terug kon keren naar Israël. De tweede overeenkomst is het koningschap van Jezus, dat het openbaar werd voor de mensen. Zijn koninklijke identiteit kwam naar voren. Hoe meer hij onderwees en het prediken en de wonderen daar allemaal plaatsvonden, des te duidelijker werd het voor de mensen in Israël dat hij meer was dan alleen maar een timmerman uit Nazareth. En uiteindelijk aanbaden vele mensen hem. En ze riepen het uit: gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Jezus is ook de koning die gezalfd werd. Dat vond plaats aan het begin van zijn bediening. Johannes de Doper, die doopte Jezus in de rivier Jordaan. En zodra Jezus gedoopt was, werden de hemelen geopend. En er staat er, en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En een stem uit de hemelen die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En op dat moment werd Jezus gezalfd door de Heilige Geest om de redder van de wereld te zijn en om zijn werk volkomen goed uit te werken. Zoals ook Jezus kort daarop ook gezegd heeft: de Geest van de Heere is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. De Heer Jezus is ook de koning, maar net zoals bij Joas wraak en oordeel naar voren komt. En door de langmoedigheid en de genade van God is die vreselijke dag nog niet gekomen. Maar die komt zeker. En op die vreselijke dag zal iedereen die tegen de gezalfde van God zich verzet neergeworpen worden. Zoals de schrift het ook zegt. Jezus zal koning zijn en God zal alle vijanden aan zijn voeten leggen. In ons tekstgedeelte deze ochtend hebben we gelezen over een verbond tussen Joas, het volk en de Heer God. Zo is dat ook bij Jezus. God, de Vader, die beloofde aan zijn Zoon een eeuwige troon en een koninkrijk. God, de Zoon, beloofde volmaakte gehoorzaamheid en de bereidheid om de straf te dragen voor ons. Jezus voldeed aan alle eisen van het genadeverbond. Hij bezegelde dat verbond met zijn eigen bloed. En bij het laatste avondmaal is dat hij dan uitspreekt: dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En met zijn kruisdood heeft koning Jezus het nieuwe eeuwige verbond bezegeld. Net als Joas zit Jezus op de troon. De schrift die zegt: nadat Jezus de reiniging van onze zonden tot stand had gebracht, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. God heeft hem hoog verheven en hij zit op de troon. En hij zal daar altijd en voor eeuwig regeren. Dus wij zien zo in het leven van Jezus de ware geschiedenis zich ontvouwen van de koning der Joden. Dat is voorafgebeeld in het jonge leven van Joas. En het is vervuld in het leven, de dood, de opstanding van Christus Jezus. En vanaf het begin tot aan het einde zie je die ontvouwing van het koninkrijk van God, dat het allemaal het werk van God is. De bescherming, de openbaring, de zalving, het verbond, de kroning van die eeuwige Zoon Christus Jezus. Het enige wat u en ik behoren te doen, is die koning te dienen, hem te volgen. We zijn geroepen om moedig te zijn, zoals Joseba. We zijn geroepen om trouw te zijn, zoals Jojada. We zijn geroepen om die koning Jezus te verkondigen naar andere mensen. En u en ik, we mogen hem in deze dagen wel toeroepen. Lang leven de koning. Dat houdt in dat wij de verantwoordelijkheid hebben om voor hem op te komen. Van en over hem te getuigen, in woord en daad het leven van Christus Jezus door te geven, uit te delen. Broeders en zusters, we hebben een machtige heiland, een grote koning. Jezus, hij zal altijd regeren. Alle koninkrijken van de aarde die gaan voorbij. En we hebben het vanochtend gezien, Daniël hoofdstuk 2. Het gaat allemaal keer voorbij. De koningen van Babylon, de Caesars van Rome, de keizers van China, de stamhoofden van Afrika, de monarchieën van Europa, de dictaturen van het communisme, ze verdwijnen allemaal. Die ene grote steen, die zal bestaan. De eeuwige koning Jezus. Die is het. Laten we toeleven naar die grote dag. Dat hij gaat verschijnen. En datgene wat opgetekend staat in het boek Openbaringen. In de Openbaringen staat er: een engel blies op de bazuin en er klonk een luide stem in de hemel die zeide: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Amen.